Ik zou graag met u willen lezen uit het boek Handelingen. Uit Handelingen 2 en Handelingen 10. Twee toespraken van Petrus, waarin hij, zoals dat ook in een geloofsbelijdenis gebeurt, een aantal heilsfeiten overzichtelijk naast elkaar plaatst. Ik begin te lezen in Handelingen 2 vers 32 en ik doe dat uit de Telos-vertaling. Vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Laat het hele huis van Israël dan weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen ik straks wegging bij mijn oude 90-jarige vader, riep hij mij achterna, vergeet Handelingen 10 niet. Dus dat zal ik dus ook lezen. Hij heeft ze nog aardig op een rijtje. Want daar staat inderdaad de uitdrukking die het meeste lijkt op het tweede gedeelte van ons onderwerp. Een rechter van levenden en doden. Handelingen 10, ik begin hier te lezen in vers 39, waar Petrus zegt, wij zijn getuigen van alles wat hij heeft gedaan, zowel in het land van de Joden als in Jeruzalem. Hem hebben zij ook gedood door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God op de derde dag opgewekt en gegeven dat hij openbaar werd niet aan het hele volk, maar aan getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons die met hem hebben gegeten en gedronken nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen dat deze het is die door God is aangesteld als rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Tot zover de lezing uit het woord van God. We hebben vanavond de langste tekst voor ons uit deze hele serie en de volgende keer de kortste tekst. En ik lees het u nog eens voor. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We worden al onmiddellijk getroffen hier door het feit, tenminste ik wel, dat hier staat opgevaren ten hemel en niet opgenomen in de hemel. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. Het hangt samen met het wonderbare mysterie van de persoon van de Heer Jezus. God en mens in één persoon. Zoals het concilie van Chalcedon in 451 het heeft uitgesproken, Vere Deus, Vere Homo, waarachtig God, waarachtig mens. En bij alles wat de Heer Jezus doet, zie je iets van zijn godheid en iets van zijn mensheid. En soms zie je meer de nadruk op het ene liggen en soms meer de nadruk op het andere. Als we lezen dat Joden en Romeinen hem gedood hebben, dan ligt meer de nadruk op zijn mensheid. Maar als de Heer Jezus in Johannes 10 zegt dat hij zelf zijn leven zou afleggen in de dood, dan weten we dat is alleen een goddelijk persoon die dat kan doen. En hij voegt er ook aan toe dat hij het weer zal terugnemen. Op de derde dag is dat gebeurd. En zo is het ook bij de opstanding. We lezen van hem in Romeinen 6, God heeft hem opgewekt. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dat is een mens die door God is opgewekt uit de dood. Maar we lezen ook meermalen van de Heer Jezus dat hij is opgestaan. En het oude lied zegt, hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. Omdat hij God is, kon hij opstaan uit de doden. Wij allen worden opgewekt door de macht van God. Niemand zal in zijn eigen macht van ons ooit opstaan. Hij stond op in eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. En zo wordt hij als mens ook opgenomen in de hemel. Zo staat het bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 3 vers 16. Op andere plaats. Maar als goddelijk persoon is hij het die opvaart naar de hemel. Zo is het profetisch al aangekondigd in Psalm 68. Opgevaren naar de hoge. Zo wordt het geciteerd in Efeze 4. Hij is het die, omdat hij God is bekleed met macht, opvaart. En terwijl soms geschreven staat dat God hem gezet heeft aan zijn rechterhand, daar lezen we, zoals het hier ook staat, andere malen, zoals in Hebreeën 1, dat hij zelf zich gezet heeft, is gaan zitten aan de rechterhand van de in de hoge. Hier is een goddelijk persoon die opstaat in eigen kracht. En als de tijd daar is, opvaart naar de hemel. En de plaats inneemt die hem rechtens toekomt. En tegelijkertijd is hij in dat alles ook na zijn opstanding de afhankelijke mens die zich daarin door God laat leiden. Door God wordt opgenomen, de almachtige Vader zoals het hier staat, wordt opgenomen die hem de plaats geeft aan zijn rechterhand. Als je kijkt naar de vorige artikelen van deze 12 artikelen des geloofs, dan ging het over historische feiten, lieve mensen. Over wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Hij is gestorven, hij is opgewekt en nog eerder, hij is geboren, ontvangen door van de Heilige Geest. Maar als het gaat over het feit dat hij zit aan de rechterhand van God, dan gaat het over geestelijke werkelijkheid nu. Dat was voor mij een heel bijzondere ontdekking. Toen je dat als kind zo bewust werd, dat je heel vaak gehoord had over de Heer Jezus vanuit de kinderbijbel en vanuit de zondagsschool, over de Heer Jezus zoals hij vroeger hier op aarde geleefd had. Maar dat op het moment dat ik begon te bidden tot hem, dat ik sprak tot een persoon, dezelfde persoon die toen leefde, die wandelde langs het meer van Galilea, die predikte op het tempelplein, dat ik sprak tot diezelfde persoon die daar nu is aan de rechterhand van God. En geleidelijk door de loop van de jaren heen zijn mij de vele betekenissen wat duidelijker geworden van het feit dat de Heer Jezus daar zit aan de rechterhand van God in de hemel. Het zijn er vele geworden. En laat ik mogen beginnen met één die mij juist zo trof toen wij dat lied zongen, ga niet alleen door het leven. Het is deze maand 55 jaar geleden dat mijn grootvader Willem Ouweneel overleed. En juist vanmiddag, hoe treft het zo, las ik een brief die ik nog nooit eerder had gelezen. Een brief van een man die samen met mijn grootvader in het ziekenhuis lag. Die man is daarvan hersteld, mijn grootvader is overleden. 64 jaar oud, zo oud als ik nu bijna ben. Wonderlijk, want in mijn geheugen was het een oude man, maar misschien vinden sommige jongeren dat ook, dat weet ik. Maar deze meneer die naast hem lag, schreef een ontroerende brief aan mijn grootmoeder, die ook voor mijn vader veel betekend heeft, want mijn grootvader, kerkelijk opgevoed zijnde, was niet iemand die sprak over wat er in zijn binnenste omging. Totdat hij naast deze zieke man lag en deze man opbeurde en voor hem getuigde. En als hij het soms moeilijk had, dan vroeg hij aan de buurman die naast hem lag, zou je nog eens dat lied voor me willen zingen? Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven, ga tot uw middelaar. Mijn vader heeft dat destijds al overgeschreven, maar ik heb de originele brief pas vanmiddag voor het eerst gezien. Mijn vader heeft dat jarenlang in zijn agenda, succesagenda, bewaard. Op een getypt blaadje, dat stuk. Omdat het voor hem zoveel betekende. Omdat het voor hem een hoop gaf dat er in mijn grootvader meer stak dan alleen maar uitwendige kerkelijkheid. Hij kwam trouwens bijna nooit in de kerk, want hij vond de dominees veel te zwaar. Maar toen hij zelf lag op zijn ziekbed, was dit het versje. Die man schreef, die naast hem lag in het ziekenhuis, dat was Owen Hills een versje. Kun je voorstellen dat we dat nou net dezezelfde avond zo zingen? Ik ben degene die het opgaf dankbaar. En misschien moet ik het maar annexeren. Laat het maar Owen Hills een versje blijven. Ga niet alleen door het leven. Uw koning wil komen in uw hart. Welzalig die het ervaren dat hij hun alles is. Dan kennen ze in gevaren bezorgdheid nog gemis. Ik denk dat ieder van ons, zeker als we wat ouder zijn, zoals we hier zitten, wanneer we denken aan de plaats waar de Heer Jezus nu is, daar aan de rechterhand van God, ook naar die plaats uitkijkt als een plek waar we eens zelf heen hopen te gaan. En dan denken we natuurlijk aan de Heer Jezus, maar we denken ook aan degene die we daar hopen te ontmoeten. Degene die we daar zullen terugzien. De mensen waarvan we zoveel gehouden hebben en die we hier op aarde hebben moeten missen. En ik denk een van de eerste dingen waar ik naar uit zal zien is of Willem Ouweneel, mijn grootvader, daar ook is. Als dit versje voor hem tot diep in zijn hart heeft mogen doordringen, dan is de Heer Jezus ook zijn middelaar geweest. Paulus schrijft het in Filippenzen 1 zo mooi. Heen te gaan en met Christus te zijn is verreweg het beste. Heen gaan eigenlijk is het afscheid nemen, vertrekken. En dan bij hem te zijn. Dus wat weten we anders van de hemel te vertellen? Ik heb misschien wel eens vaker verteld, maar een hele oude broeder toen ik zelf nog heel jong was, belde me eens op en hij zei, Willem, ik ben mijn vrouw nu verloren en ze is nu in het paradijs. En vertel me eens, hoe is het nou in het paradijs? Vertel me, nou, ik wil het graag weten, want ik ga er ook binnenkort naartoe. Nou, hij is er intussen al heel lang, dus hij weet er meer van dan ik. En toen zei ik, nou, ik weet maar 3 dingen van het paradijs, broeder Rauw. Oh, daar zit hij, wacht even een pen en papier pakken. Hij zei, begin maar. Ik zeg, Lucas 23, vers 43, we zullen daar met Jezus zijn. Ja, dat heb ik, zei hij, wat nog meer? Ik zeg, Filippenzen 1, vers 23, we zullen daar met Christus zijn. Ja, dat heb ik ook, wat nog meer? Ik zeg, 2 Korinthe 5, we zullen daar bij de Heer zijn. Hij zei, meer niet? Ik zeg, dat lijkt me toch mooi genoeg. Je hebt volkomen gelijk, zei hij, bedankt. Weet u nog iets meer te vertellen? Praat dan niet over die gouden straten, want dat is het helemaal niet. Dat is Nieuw Jeruzalem, dat zijn we zelf. En die parelen poorten. Van het paradijs weten we maar 1 ding te vertellen. Hij is daar. En we zullen ons verheugen op al degenen die we daar zullen ontmoeten, maar we zullen bovenal uitzien naar hem. Want hij is daar. Hij is de heerlijkheid van de hemel. De hemel is niet een mooie plek. Als u een mooie plek wilt, dan moet u maar moslim worden. Want ik heb gelezen dat ze daar fantastische beschrijvingen geven. En wat in die beschrijving van het paradijs, in de islam, ontbreekt. Nagenoeg ontbreekt is enige verwijzing naar God. Dat schijnt er helemaal niet toe te doen. Het is zo'n fantastisch paradijs. In de Bijbel is het precies andersom. We lezen niets over het paradijs, behalve dat de Heer Jezus daar zal zijn. En als hij er niet was, was het niet eens het paradijs. Het is een plaats gevuld met zijn heerlijkheid. En daar hopen we onze geliefde terug te zien. Maar er is nog veel meer betekenis gelegen in het feit dat de Heer Jezus daar in de hemel is, zittende aan de rechterhand van God. Als u 's morgens uw dag begint en bidt tot hem, dan is het alsof hij tot ons zei wat hij eens tot Petrus zei in Lucas 22. De Satan heeft zeer begeerd jullie te ziften als de tarwe, Petrus, maar ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet zal ophouden. Als u 's morgens wakker wordt, dan heeft hij al voor u gebeden. Romeinen 8 vertelt ons van hem die daar zit aan Gods rechterhand, die ook voor ons bidt of voor ons pleit of voor ons tussen beiden treedt. Allemaal verschillende vertalingen. Ik heb er 1 aan de rechterhand van God die voor mij bidt. En hij bidt dat ons geloof niet zou ophouden, zoals hij dat van Petrus zegt. In de oude gereformeerde theologie heet dat het punt van de volharding. Dat is het laatste van het lijstje van heilsfeiten, de volharding. Er is er één die voor ons bidt dat we ons geloof niet zouden verliezen. Dat we overeind zouden blijven, ook als je in het ziekenhuis terechtkomt, zoals mijn grootvader in Dordrecht. En als het moeilijk is, en het zou wel eens op sterven kunnen uitlopen, er is er één die je er doorheen bidt. Zoals het lied dat ook zo prachtig zegt. Wie kan er tranen drogen als Jezus immers geen, richt dan de treurende ogen naar Jezus heen. Niet alleen dat ik straks bij hem zal zijn, maar hij is degene die ons draagt door deze wereld heen, die voor ons bidt. Als er één taak is die typerend is voor wat de Heer Jezus daar doet, dan is dat ook zoals het in Hebreeën 7 vers 25 staat, dat hij altijd leeft om voor hen, degene die hem toebehoren, tussen beiden te treden. Hij leeft om voor hen de middelaar te zijn, bemiddeling, de voorspraak van 1 Johannes 2, de hoge priester van Hebreeën 4, die onze lasten draagt en onze noden draagt. En dat doet als de grote overwinnaar. En het feit dat hij daar zit betekent nog veel meer voor mij. Straks heeft onze broeder het al even zo aangestipt. We lezen in Efeze 1 en ook in 1 Petrus 3 dat hij daar zit als de grote overwinnaar. Alle overheden en machten zijn aan hem onderworpen. Alle tronen, alle heerschappijen behoren hem toe. Zijn aan hem ondergeschikt gemaakt. Toen hij naar die plaats toe ging, sprak hij hier op aarde: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan kun je heel negatief op reageren en zeggen: nou, dat stelt niet veel voor, want daar zien we maar bitter weinig van. Je kunt er ook positief op reageren en zeggen: wat er ook gebeurt in deze wereld, er is er één die alle macht heeft. Die, zoals het boek Spreuken zegt, de harten van de koningen neigt als waterbeken. En dat is ook de harten van alle presidenten en alle minister-presidenten. Er is er één die in charge is. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. De grote overwinnaar. Het is al vaak gezegd, wij leven in die wonderlijke tijd tussen het nu reeds en het nog niet. Het nu reeds betekent dat de grote overwinning behaald is op Golgotha. En dat hij daar zit aan de rechterhand van God. En het nog niet, dat betekent dat hij daar weliswaar in de rust en de heerlijkheid is, maar wij nog te maken hebben met de macht van de zonde en van de dood en van de duivel. En van de wereld. En al die machten zijn tegen ons. Wij zijn nog in geestelijke strijd verwikkeld. Maar hij is daar op de troon. Zoals Jozua tegen Amalek streed, maar er was er één op de berg die zijn hand omhoog geheven had. En die bad voor het volk. En de strijd hier op aarde ging op en neer. Al naar gelang Mozes moe werd en weer nieuwe kracht ontving. Hij is de overwinnaar. En hij bidt ons door de strijd heen. Tijd geleden mocht ik iemand dopen en ik zei tijdens de prediking: nou begint de geestelijke strijd. En ze lachte er een beetje om. Ze dacht: deze feestdag, nou zijn juist alle sores achter me. Ze was midden uit de wereld tot geloof gekomen. En daar zijn alle problemen voorbij. En toen mailde ze wekelijks, bijna dagelijks: ik begrijp nou wat je woorden betekenen. In een volstrekt ongelovige familie. Nou begrijpt ze wat die woorden betekenen. In de geestelijke strijd. Maar er is er één aan de rechterhand van de Vader en hij bidt voor ons. Wat een geweldige troost. Wat een kracht geeft dat. Er is nog zoveel meer wat zijn plek daar betekent. We lezen in Efeze 2 die wonderbaarlijke woorden: dat in hem ben ik gezet in de hemelse gewesten. De NBG-vertaling heeft dat zo slap weergegeven door te zeggen: heb ik een plaats in de hemelse gewesten. Maar dat betekent dat ik weet dat ik er ook eens zal komen. Maar er staat letterlijk, in hem zijn wij gezet in de hemelse gewesten. Natuurlijk zit daar een spanning in, want we zijn hier op aarde, we staan hier met de voeten op de aarde, we hebben hier te maken met de realiteiten van deze aarde. We hebben te maken met strijd en met beproeving en met moeite. Daar realiseren ons dat helemaal niet. Maar als God ons ziet, als hij de Heer Jezus ziet, dan ziet hij in hem ook ons daar. Dat was aan het kruis al zo, want wij zijn met hem gekruisigd. Dat wil zeggen, toen de Heer Jezus daar aan het kruis hing en God hem daar zag, toen zag God in hem ook mij. Niet alleen dat hij voor mij gekruisigd werd, maar in hem zag God mij daar aan het kruis hangen. Maar dat betekent ook, toen de Heer Jezus opstond, dat God in hem ook mij zag opstaan uit de doden. En dat nu de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader, hij ook mij daar ziet. Aan zijn rechterhand, in Jezus gezet, in Christus, in de hemelse gewesten. Als ik wil begrijpen wie ik in Christus ben, dan denk ik niet aan de vreemdeling van Galilea. Daar denk ik aan als het gaat om praktische navolging. Ik volg geen Jezus in de hemel na. Ik zou niet eens weten wat ik me daarbij moest voorstellen. Die ik navolg, dat is de Jezus die hier op aarde gewandeld heeft. En die zelf door de strijd en de moeite en de vervolging is heen gegaan. Die ik nawandel is de Jezus op aarde. Maar degene tot wie ik opzie, bij wie ik eens hoop uit te komen, en degene die voor mij bidt, en in degene in wie ik zelf daar al in de hemel ben, dat is de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. In de Filippenzenbrief in hoofdstuk 1, en hetzelfde wat ik hoofdstuk dat ik al citeerde, nee, hoofdstuk 3 bedoel ik, daar is de Heer Jezus nog weer wat anders. Daar is hij het grote doel. Je moet je voorstellen, op de weg naar Damascus, daar heeft Paulus werkelijk de Heer Jezus gezien. Hij zegt het later in 1 Korinthe 9, heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Meer dan eens heeft hij hem gezien. En hij zag hem in de hemelse heerlijkheid. Zo had geen van de apostelen hem ooit gezien. Die hebben hem vele malen gezien, die hebben hem zelfs wel gezien verheerlijk op de berg. Dat was het hoogste wat Petrus, Johannes en Jacobus bereikt hebben. Maar voor zover we weten heeft niemand hem gezien als verheerlijkt aan Gods rechterhand in de hemel. Misschien heeft Paulus de Heer Jezus nooit op aarde gezien. Maar hij zag hem verheerlijkt aan Gods rechterhand. Daar heeft hij hem gezien. En toen hij dat zag, toen dacht hij, daar wil ik ook zijn. En toen heeft hij zijn strijdwagen in beweging gebracht, want ik denk dat hij doelt op de Olympische Spelen. Als hij daar schrijft in Filippenzen 3, ik jaag ernaar. Ik ben er nog altijd niet, maar als ik jaag, dan kom ik er steeds dichterbij. Dat is de prijs van de hemelse roeping Gods in Christus Jezus. Dat is mijn doel. Daar waar hij is, wil ik ook zijn. Ik heb die heerlijkheid gezien en ik wil nooit meer rusten totdat ik ook in die heerlijkheid ben aangekomen. En hij weet dat je het hier op aarde nooit zult bereiken, maar hij weet wel dat je er op aarde door naar die jagen er steeds dichterbij komt. En dat dat licht van het einddoel steeds helderder over je pad straalt. Jezus, mijn doel. Jezus, het punt waar ik straks hoop uit te komen. Zo ging het in het Oude Testament al, met Abraham. In Handelingen 7 lezen we de God der heerlijkheid verscheen aan vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. En toen Abraham dat gezien had, toen zei hij, daar wil ik uitkomen. En ik ga net zo lang op zoek totdat ik die heerlijkheid bereikt heb. Zo was het met Saulus van Tarsus. Op weg naar de heerlijkheid. Ziet u wat een geweldige betekenis dit heeft. In de Kolossenbrief gaat Paulus nog een stapje verder. Of laten we zeggen, niet een stapje verder, het is weer een ander facet. Dan zegt hij in hoofdstuk 3, in de eerste 3 verzen, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten ter rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. Wat is het eigenlijke christelijke leven? Daar zijn dikke boeken over volgeschreven. Daar is veel van te zeggen. Waaruit bestaat het christelijke leven? En iedereen legt weer andere accenten. En heel veel van die accenten zijn ook prima. Daar gaat het helemaal niet om. En als het gaat over onze verantwoordelijkheden op aarde, dan moeten we dat vooral ook blijven vasthouden. Het hoort er allemaal bij. Maar Paulus zegt daar, mijn eigenlijke leven is daar waar hij is, die mijn leven is.
Christus is het leven in mij en mijn leven is waar Hij is. Christus, mijn leven is in mij, maar mijn leven speelt zich af waar Hij is. Mijn eigenlijke leven is een verborgen leven dat je ook niet aan anderen kunt uitleggen. Mijn eigenlijke leven is verborgen omdat Jezus verborgen is. Hij is nog niet zichtbaar voor de wereld. Hij is verborgen bij God. Hij is in de hemel, onzichtbaar. Verborgen bij God. Maar waar Hij is, daar is mijn eigenlijke leven. Daar is mijn hart. Ik zweef heus niet. Ik sta met mijn voeten stevig op de aarde. Ik ken hier mijn verantwoordelijkheden. Maar mijn eigenlijke leven speelt zich ergens anders af, daar waar mijn Heer is. Opgevaren ten hemel. Opgevaren en gezeten aan Gods rechterhand. De grote overwinnaar. Maar ook heel nederig de voorbidder. Hij is als die slaaf, die Hebreeuwse slaaf uit Exodus 21. Die zich het oor heeft laten doorboren en gezegd heeft. Ik wil eeuwig slaaf zijn, eeuwig dienen. Zo is hij daar. De overwinnaar aan Gods rechterhand en tegelijkertijd slaaf. Die zich inzet om ons te dienen. Ook nu, niet alleen op aarde. Ook nu. Die ons bedient met de zegeningen van de hemel. Die ons de voeten wast. Die ons reinigt en heiligt, zoals het staat in Efeze 5. Zoals Christus zich overgeeft voor zijn bruid om haar te heiligen, te reinigen door de wassing met het water van het woord. Zo zet Hij zich in, zoals Hij tot in eeuwigheid zich voor ons zal inzetten. Want Hij is eeuwig slaaf geworden. Hij de triomfator. Hij de Heer aan Gods rechterhand. Hij van wie we lazen in Handelingen 2 dat God hem tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. De grote overwinnaar. En nog altijd de nederige dienstknecht die zich neerbuigt om u en mij de voeten te wassen. Ik denk dat dat een van de betekenissen is van wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt bij de voetwassing in Johannes 13. Je zult het na deze wel verstaan. Dat is niet pas in de hemel. Dat is als de Heilige Geest gekomen is. Maar dan zul je begrijpen, Petrus, dat dit de bediening is die ik nog steeds aan jou verricht. Zolang jij nog door de woestijn hebt te gaan, zal ik vanuit de hemelse heerlijkheid jou bedienen door je de voeten te wassen en te reinigen en te verkwikken, zolang als je hier te gaan hebt. En dat alles totdat Hij komt. Bij ons in de gemeente staat het in de avondmaalstafel gegrift, totdat Hij komt. En zo staat het in vele, vele gebouwen. Was het hier ook niet? Nee. Was het vroeger niet? Nooit. Nou, op vele plaatsen in de gemeente waar ik vandaan kom, kun je het nog steeds lezen totdat Hij komt. Dat komt vanuit het avondmaal. Zo dikwijls gij dit brood eet en het drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij komt. Totdat Hij komt. Dan staat het mooie woord aan het eind van 1 Korinthebrief. Maar Paulus ineens een Aramees woord inlast. Waarom hij dat nou doet, terwijl hij schrijft aan oergrieken daar in Korinthe. Ineens een Aramees. Er zijn een paar dingen die het moeilijkst in een andere taal doet. Dat is rekenen. Dat doe je in je moerstaal, de taal waarin je het geleerd hebt. En dat is bidden. Het kan best in een vreemde taal, maar het is niet eigen. Ik kan me zo voorstellen dat Paulus, als hij dat ineens zo in zijn hart voelt opwellen, dat hij dat doet in zijn moedertaal. Aangenomen dat hij thuis ook Aramees gesproken heeft, net zoals de Heer Jezus thuis Aramees gesproken heeft. En dan zegt hij dat woord, dan komt het Maranatha. Marana, Heer. Ta, kom. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Zo eindigt de hele Bijbel. Nou, er staat toch achter, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u, maar vlak daarvoor, amen, kom Heer Jezus. En zoals er zoveel redenen zijn om ervan te genieten dat Hij zit aan Gods rechterhand, zo zijn er zoveel redenen om ervan te genieten dat Hij zal komen. Je zou bijna kunnen zeggen, wat jammer dat het nou in de geloofsbelijdenis is, als het gaat over de komst van de Heer Jezus, gaat over oordeel. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Nou hadden ze daar nou niet wat positievers van kunnen zeggen. Dat komt doordat wij oordeel in een sterk negatieve zin zien. Hij is inderdaad de rechter over levenden en doden. Maar veel christenen, protestanten en katholieken hebben van dat oordeel zo ongeveer dezelfde voorstelling als die u kunt zien in de Sixtijnse kapel. Als u daar eens in de buurt bent, moet u maar eens gaan kijken. Die geweldige wandschildering van Michelangelo. Het laatste oordeel. Christus daar in een triomfantelijke gestalte die daar oordeel oefent over al die mensen. Ik ben menige christen tegengekomen die als het over de zekerheid van het geloof ging, toch nog wel daar antwoord ja op wilde geven, maar toch nog diep in zijn of haar hart topde over dat oordeel. Daar moest je dan toch nog maar doorheen. En de voorstelling was dan dat alle mensen daar voor de Heer Jezus zouden verschijnen. En dan was het toch nog wel even razendspannend, hè? Of je aan de kant van de bokken of van de schapen zou belanden. Weet u dat het een van de redenen is waarom sommige mensen geen geloofszekerheid hebben? Er zijn een heleboel redenen, maar dit is er eentje van. Als het erop aankomt straks, dan zul je toch nog maar moeten afwachten, hoor. Of je aan de kant van de bokken of van de schapen terechtkomt. Nou, ik zal u vertellen. Tenzij dat ik het nou helemaal verkeerd zie daar in Matteüs 25, waar dat beschreven wordt van die bokken en die schapen. Acht ik de kans dat ik daarbij zal zijn, althans bij die bokken en bij die schapen, uiterst gering. Ik maak dat helemaal niet mee. Want of voor die tijd ga ik naar het paradijs, of als de Heer Jezus komt, dan gaan we met z'n allen zo de heerlijkheid in. En dan worden we, zoals Romeinen 14 vers 10 zegt en 2 Korinthe 5 vers 10, geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Niks, geen bokken en schapen heb je daar. Bokken heb je niet in de hemel. Er zijn alleen maar schapen. Dat gaat over een heel ander oordeel. Vroeger had je in Utrecht in de Hamburger... Ja, ze zijn overhuis, ik weet niet waar ze nou zitten, maar in de Hamburgerstraat had je het gerechtsgebouw. Dat was een rechtsgebouw waar vele zittingen werden gehouden. Ik ben daar zelf ook wel eens bij betrokken geweest, tot mijn ongenoegen. Vele verschillende zittingen, zoals met die rechterstoel van Christus. Er is maar één rechterstoel van Christus, maar er zijn vele rechtszittingen. Er is niet één enkel moment waarop hij dat oordeel uitoefent. Hij is de rechter over levenden en doden, maar dat wil niet zeggen dat die allemaal tegelijkertijd geoordeeld worden. De levenden worden geoordeeld aan het begin van het duizendjarig vrederijk. En als u Openbaring 20 leest, ziet u dat de doden pas duizend jaar later worden beoordeeld. Eén rechtbank, maar vele zittingen. En de eerste zitting, daar hoop ik bij te wezen. Niet als beklaagde. Moet je dat even proberen voor te stellen? Dan staan we dan met onze gouden kroon op het hoofd, onze witte klederen, onze opstandingslichamen, gelijkvormig gemaakt aan het lichaam van zijn verheerlijking, zoals Filippenzen 3 zegt. Ik zal sprekend lijken op hem die daar op de troon zit. En daarin dat verheerlijk lichaam dat gelijkvormig is aan het zijne sta ik naar voren. Waar is nou ruimte voor zorg en spanning? Natuurlijk zullen daar vragen gesteld worden, maar die vragen gaan niet over leven en dood. Die vragen gaan niet over mijn eeuwige bestemming. Die gaan wel over belangrijke zaken. Die gaan wel over de vraag, hoe zal ik de eeuwigheid doorbrengen? Is daar dan verschil in, vraagt u? Juist, zeker. Dat staat nergens in de Bijbel, maar Henk Binnendijk heeft het gezegd, dus het moet toch waar zijn. Je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde van je heeft weten te maken. En die had het weer van Sidney Wilson, zei hij. En ik denk toch dat het een zeer Bijbelse gedachte is. Ik zal u het uitleggen. We zullen allemaal volmaakt zijn in de hemel. Oh, zegt u, er is dus geen verschil. Er is dus helemaal geen probleem. Jawel, alleen sommigen zullen op aarde nooit verder gekomen zijn dan een eierdopje te worden. En anderen zijn een emmer. Dat eierdopje zal vol zijn van Christus. Echt letterlijk volgemaakt. En die emmer zal ook vol zijn van Christus. Letterlijk volgemaakt. Beide volmaakt, maar ik hoop dat u het verschil ziet. Sommigen zijn in hun leven nooit verder gekomen dan een eierdopje. Vaak is dat niet eens hun eigen schuld in de eerste plaats. Als je opgegroeid bent in een omgeving waar het allemaal draait om de wedergeboorte, dan ben je dik tevreden als je dat eindelijk bereikt hebt. Dat heb je misschien al tientallen jaren over gedaan. Van de week vroeg ik nog iemand, wat zou je nou willen dat de Heer voor je deed? En toen zei ze, dat ik een nieuw hartje mag krijgen. Ik zeg, ik maak me sterk dat je hele leven al gebeden hebt. Ja. Hele leven gebeden om een nieuw hartje. Vanmorgen heb ik gepreekt over de tekst dat het God is die ons smeekt. Laat u met mij verzoenen. 2 Korinthe 5. God smeekt. Al die mensen die al die jaren, tientallen jaren gesmeekt hebben om een nieuw hartje. Hebben nog nooit gehoord dat de Heere God hen smeekt. Doe dat hart dan toch eens een keer open. Dan kan ik binnenkomen. En als ze dan eindelijk dat nieuwe hartje, nou intussen zijn ze al zo groot, dan is het een hart geworden. Als ze dan eindelijk dat hart hebben ontvangen, dan zijn ze zo blij geluk, dan hebben ze het grote doel van hun leven bereikt. Alsof het grote doel van het natuurlijke leven is het geboren worden. Zodat als je dat eenmaal gehad hebt, dan kun je net zo goed weer van deze aarde verdwijnen, want je hebt het allerbelangrijkste bereikt. Wie zou daar zoiets denken? Wedergeboorte is geen doel, is een middel. Is maar het beginnetje. Wat er daarna komt is om van een eierdopje of van een vingerhoed een emmer te worden. Mag ik het even zo simpel blijven zeggen? Als we straks voor de rechterstoel van Christus staan, dan gaat het er niet om hoeveel preken we gehouden hebben in ons leven. En hoeveel boeken we geschreven hebben in ons leven. Maar het zal zijn alsof de Heere God tegen ons zal zeggen. Hij zal ons het portret van de Heer Jezus voorhouden. Hoeveel kans heb jij mij in mijn leven gegeven om dit portret in jou te verwerkelijken? Om Christus in jou zichtbaar te maken. Tuurlijk heeft dat ook met doen te maken. Er staat bij, we zullen verantwoording afleggen over alles wat we in dit leven gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Tuurlijk heeft dat te maken met de dingen die we zeggen, de dingen die we doen. Maar het gaat vooral om wat we geweest zijn. Het gaat erom in welke mate de Vader ons in ons zijn zoon heeft kunnen herkennen. En dan ook de mensen om ons heen zijn zoon in ons hebben herkend. Die mensen waar ik het straks over had, die tobben zo vaak met de uitverkiezing. Daar ging het in dat gesprek van deze week ook weer over. En vaak zijn die mensen er zo mee bezig dat ze zich niet bekommeren om de vraag. Dat als je nou uitverkoren bent, waarvoor ben je dan eigenlijk uitverkoren? Romeinen 8. Die heeft hij tevoren bestemd. Om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Wij zijn uitverkoren niet om naar de hemel te gaan. Dat hoort er ook bij, dat komt ook. Maar dat staat er zo niet. Dat staat nergens zo. Wij zijn uitverkoren om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. En sommige mensen denken dat hier op aarde is het allemaal dit zo, glad, heel vlak. Arme zondaars, we blijven arme zondaars, arme tobbers. Het is allemaal niks. En als we naar de hemel aankomen, hup, zo ineens gaat de grafiek omhoog. En dan zijn we helemaal volmaakt. Nou vergeet het maar, mag ik het even op zijn Holland zeggen? Vergeet het maar. Zou God er niet op aarde meer van hebben kunnen maken? Als hij zegt gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon, dan is dat hier iets wat op aarde verwerkelijk moet worden. Hier begint dat. In de hemel zullen alle mensen lijken op zijn zoon. Maar mag ik het nou gewoon heel gewoon zo zeggen, daar heeft God niet zoveel aardigheid aan op zichzelf. Hij wil dat hier te midden van al die goddeloze mensen om ons heen er mensen zijn die op zijn zoon lijken. En daar wil hij aan werken. De volgende keer gaan we het hebben over de Heilige Geest. Dat is het grote doel van de Geest in ons leven. Vanmorgen had ik het over die bediening van de Geest in 2 Korinthe 3. De bediening van de Geest is niet wonderen en tekenen, dat is ook allemaal leuk, maar daar gaat het niet over. De bediening van de Geest is Christus te schrijven op de vlezen tafelen van ons hart. Christus in ons gestalte te laten krijgen. Christus in ons zichtbaar te maken. Daar is de Heilige Geest mee bezig. Daar is God mee bezig door de kracht van zijn geest. En de rechterstoel van Christus zal gaan over die vraag. In hoeverre Christus zichtbaar geworden is in ons leven. Hoe ver we gegroeid zijn naar dat beeld toe. Zoals Efeze 4 het zegt. Opgroeien naar met de groei van de volle wasdom van Christus. Groeit op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Als ik aan het oordeel denk, aan die rechterstoel waar ik eens voor zal staan, kan ik me nou op verheugen. Eindelijk zal ik dan weten in welke theologische zaken ik me allemaal vergist heb. Sommige mensen denken dat ze dat nu al van mij weten. Die zijn bijna net zo wijs als de Heere God. Ik wou dat ik het nu wist natuurlijk. En af en toe corrigeer ik wel eens wat. Ik wou dat ik het nu wist. Maar dan zal ik zo onnoemelijk veel meer snappen en zien, zoveel meer verbanden. Ik vroeg eens aan een oude broeder uit Engeland. Ik zeg, zullen we dan ook begrijpen hoe het nou zit met die menselijke verantwoordelijkheid aan de ene kant en die soevereiniteit van God aan de andere kant? Want dat is een van die problemen. En hij klopte mij vaderlijk op mijn knie en zegt, Willem, you bet. Echt waar. Dat zul je ook allemaal snappen. Maar dat nog veel meer dan belangrijker dan dat, dan al die theologische leerstellingen. Dan denk je aan de woorden in 1 Korinthe 13, dan zal ik mezelf kennen zoals hij mij gekend heeft. Ik ben mezelf nog zo vaak een raadsel. Ik begrijp soms mijn eigen diepste motieven niet, waarom ik dingen doe of niet doe, of dingen zeg of niet zeg. Dan zal ik kennen, maar ik reken er ook dat woordje mij bij, dan zal ik mezelf kennen zoals hij mij gekend heeft. En daar verheug ik me op, want ik zal pas met Christus kunnen regeren, de 1000 jaren. Ik zal pas alle dingen in het licht van God kunnen zien, zoals ik dat zo dolgraag zou willen. Alle dingen te zien zoals God ze ziet. Maar daar zal als eerste bij moeten horen dat ik mezelf zie zoals God me ziet. Daarom verheug ik me op de rechterstoel, dan zal ik mezelf kennen zoals ik ook gekend ben. Lees 1 Korinthe 13. Bovenal, als ik voor de rechterstoel sta, zal ik zien hoeveel mij vergeven is. En nooit zal ik hem zoveel lief hebben als dan. Zoals de Heer Jezus in Lucas 7 zegt over die vrouw die veel gezondigd had en dus ook veel te beleiden had en dus ook veel vergeving had ontvangen en dus ook veel lief had. En wie weinig vergeven is, heeft weinig lief. Dat zegt de Heer Jezus. Nooit zal ik zo goed zien hoeveel mij vergeven is als dan. Nooit zal ik mijn heiland meer lief hebben dan dan. Dan zal ik hem lief hebben in de volle kennis van al de zonden die hij op het kruis voor mij gedragen heeft. Maar het is waar. Er zullen meer rechtszittingen plaatsvinden. En in zekere zin zal ik het toch meemaken, dat van de bokken en de schapen, maar dan van de bovenkant. Van de kant van de rechtbank, niet van de beklaagden. Want als Christus, zoals het daar staat, als de Zoon des Mensen zal komen en zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, zoals het in Matteüs 25 staat, ja, dan zegt de schrift dat hij zal komen met al zijn heiligen. Zo staat het al in Zacharië 14. En in Kolosse 3, waar ik al citeerde, daar staat dat wanneer hij zal verschijnen, ook wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Dat staat er in Matteüs 25 niet bij, maar als hij verschijnt, dan zullen wij allemaal met hem verschijnen. En hij betrekt ons in dat oordeel. Dus in die zin ben ik er weer wel bij, maar dan aan de kant van de rechtbank. Het is frappant in 1 Korinthe 6, als de gelovigen ruzie onder elkaar hebben, dan zegt Paulus, wat zijn jullie nou voor lui? Jullie kunnen nog niet eens problemen oplossen, terwijl jullie straks over de wereld zullen regeren. En engelen zullen oordelen, of de wereld zullen oordelen. Wij zullen met hem betrokken zijn in het oordeel. Als zijn assistenten, hij is de opperrechter. En wij zijn de onderrechters. In die zin zullen we er wel bij zijn. En zullen alle volkeren van deze wereld gescheiden worden in schapen en bokken. De mensen die bij de Heer Jezus horen en die er niet bij horen. En veel van die mensen zullen we kennen. En we zullen verbaasd zijn dat er sommigen bij de schapen zijn terwijl we dachten, hij op aarde nooit iets van gemerkt. Kan ons natuurlijk ook overkomen, hè, als zij op hun beurt ons daar bij de Heer Jezus hier staan. Bij de rechters. Er staat in 2 Thessalonicenzen 1 dat als hij komt, dat hij bewonderd zal worden in zijn heilig. Maar stel je voor dat iemand op aarde, mijn buurman of zo, zegt, hé, oude, wil jij er ook bij? Heb ik op aarde ook nooit iets van gemerkt. Kan u ook overkomen, mij overkomen. En er zullen ook mensen aan de kant van de bokken zijn, waarvan u het misschien niet gedacht had. Zulke godsdienstige mensen. Zulke vrome mensen. Die daar belanden aan de kant van de bokken. Omdat ze net als die fariseërs in zo'n grote getale waren, huichelaars waren. De Heer kent onze harten. Maar er zijn mensen die zullen zeggen, Heere, Heere, en hij zal zeggen, ik heb u niet gekend. In sommige kringen wordt dat gebruikt om de gelovigen de stuip op het lijf te jagen. De wankelmoedige zielen, die toch al toppen met de vraag, mag ik er nou bij horen, ja of nee? En die krijgen dan nog eens keer op keer te horen, haha, wacht maar, er zullen er zijn die zeggen, heren, heren. En hij zal zeggen, ik heb je nooit gekend. En hup, krijgen ze weer een trap in de goot. Nee, de Heer Jezus zal dat niet zeggen tegen de wankelmoedige zielen. Tegen hen zegt hij, kom maar. Alle die vermoeid en belast zijn, kom maar bij me. Maar hij zal het zeggen tegen de farizeeërs en de huichelaars. Die zeggen, Heer, ik vast 2 maal in de week en ik geef 10e van alles wat ik heb. U moet wel bijzonder tevreden over mij zijn. Wilt u me even aanwijzen welke ereplaats ik in de hemel mag innemen? Dat zijn de mensen, niet de wankelmoedige zielen. Wat zijn de mensen tegen wie hij zegt, wie? Ik ken u niet, wie bent u? En dan tenslotte, 1000 jaar later. Dat is het meest trieste. Want bij dat eerste oordeel, die eerste zitting die in de hemel plaatsvindt, zijn alleen maar gelovigen betrokken. Dat zijn u en ik als we in de hemel worden opgenomen. Dat tweede heb je gelovigen en ongelovigen, schapen en de bokken. Dan gaat het over de levende volkeren op aarde. Dat is geen oordeel in de hemel. Het is een rijdende rechter, zou je kunnen zeggen. Het is een verplaatsbare rechtbank. De ene keer staat hij in de hemel, maar dan staat hij op aarde. Een troon der heerlijkheid hier op aarde en de aardse volkeren zullen voor hem geplaatst worden. En dat derde, dat weet ik niet waar dat zal zijn. De hemel lijkt me moeilijk, maar ja, misschien ergens ertussenin. Die grote witte troon. Daar zijn weer geen levende volkeren. Daar zijn alleen maar doden. En als ze opgestaan zijn uit de dood, zijn het nog steeds doden. Zijn het nog steeds doden. Ook daar is weer één soort maar. Eén soort. Hij is de rechter over levenden en doden. Al die doden staan op. Voor hen geldt het woord van de Heer Jezus uit Matthäus 10 vers 28. Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Vrees veel eer hem die en lichaam en ziel kan verderven in de hel. Daar staan ze met een opstandingslichaam. Ze zijn nog steeds doden. Je zou denken dat is een kort oordeel. Ze worden achter elkaar allemaal naar de hel verwezen. Maar zo is God niet. Want daar zullen ook alleszins godsdienstige mensen bij zijn. Maar God is een rechter. Ook als hij de doden oordeelt, is er recht. Is er recht. Iedereen weet dat Saddam Hussein een schurk was. En toch willen we als beschaafde volkeren dat hij een fatsoenlijke rechtspraak krijgt. Ook al weten we wat de uitkomst zal zijn, dat moet een fatsoenlijke rechtszitting zijn. En de vraag is of het dat wel was. God is een rechtvaardig rechter. Hij zal uit de boeken aantonen dat ze nooit overgegaan zijn in de boeken van de levenden. Doordat ze zich bekeerd hebben tot de Heer Jezus Christus. En in de boeken waarin al hun werken staan opgetekend. Dan zal hij zien niet of ze goede filantropische werken gedaan hebben. Of ze nuttig zijn geweest voor de Nederlandse politiek. Of in het sociale leven. Of in liefdadigheidsinstellingen. Hij zal zich de vraag stellen, wat was er voor mij bij? Mag hij alsjeblieft, hij is de schepper. Hij is degene die ons zijn eigendom noemt. Ook ongelovig, ze behoren hem toe. Mag hij die vraag stellen? Was er iets in jouw leven dat je voor mij gedaan hebt? Was er iets in je leven dat je gedaan hebt uit liefde voor mij? En hij gaat met hen door de boeken heen. En zegt, kijk, alles uit eigen belang. Kijk, dat was wel uit vromigheid, maar dat was in feite om je eigen vrome vlees te kietelen. Wat was er voor mij bij? En ze worden stil, als die man in de gelijkenis, ze worden stil. Ze worden stil. Want God is niet geïnteresseerd in liefdadigheidsdoeleinden als zodanig. In onze goede daden. We zijn geen padvinders. Hij vraagt niet of we fatsoenlijke burgers zijn geweest. Hij zal vragen, wat was er voor mij bij? Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En zo levert hij het wettig en overtuigend bewijs dat zij allen, hoe keurige mensen ze ook waren, nooit iets gedaan hebben uit liefde tot God. Dat konden ze ook niet, want dat gaat niet buiten de Heer Jezus Christus om. En zo is hij dan toch de rechter over levenden en doden. Een rechtspraak die voor de gelovigen de grootste vreugde is. Een rechtspraak die voor de ongelovigen de grootste verschrikking moet zijn. Ik heb me vaak proberen in te denken hoe het zal zijn als Pilatus straks voor de Heer Jezus komt te staan. Ik weet niet of hij daar al geestelijk op voorbereid is. Ik weet niet of hij nu al weet dat hem dat boven het hoofd hangt. Ik probeer me in te denken wat het zal zijn als Pilatus straks met een opstandingslichaam. En Caiaphas. En Herodes, die ontaarde spotten. Wat zal zijn als zij straks met opstandingslichamen voor de Heer Jezus staan. Hier op aarde hebben mensen de Heer Jezus in de lucht gestoken door hem te vergelijken met Boeddha en Socrates en Confucius en Mohammed. Hebt u wel eens bij stilgestaan dat straks Mohammed zal staan voor de rechterstoel van Christus? En dat de Boeddha daar zal staan? En dat Confucius daar zal staan? En Socrates. Allemaal zullen ze daar staan. Hier op aarde dacht men, religieuze leiders, godsdienststichters onder elkaar. Maar er is er één aan de rechterhand van God, opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel. Er is geen graf dat je van hem kunt bezoeken, waar je hem eer kunt betuigen. Ja, er is wel een graf, maar dat is leeg. We weten niet eens of het wel het goede is. Wat kan het ook schelen? Het is toch leeg. Hij is aan de rechterhand van God. En elk mens zal eenmaal daar verschijnen. Er is geen mens op aarde. Er is geen mens uit de wereldgeschiedenis die daar niet zal komen. Ik ook. U ook. Maar bij welke zitting zult u zijn? En hoe zult u daar staan? Met een opstandingslichaam, ja inderdaad. Maar nog steeds dood. Geestelijk nog steeds morsdood. Of zult u daar staan in een lichaam net zo stralend en net zo heerlijk als het lichaam van hem? Weet u, toen de Heer Jezus opgestaan was uit de doden, en daarmee rond ik het af, toen was zijn heerlijkheid nog niet eens ten volle aanwezig. Toen hij te midden van hem verscheen, herkenden ze hem niet eens altijd. Maar toen de Heer Jezus eenmaal ten hemel was gevaren, was er weer een verschil. Het opstandingslichaam was al heel wat bijzonderder dan zijn gewone aardse lichaam voor zijn sterven. Hij kon met dat lichaam door de gesloten deuren en ramen heen gaan. Daar hoor je voor die tijd niet van. Maar toen hij helemaal ten hemel was gevaren en hij toen verscheen aan Saulus van Tarsus, was het als het licht van de zon. Zo stralend dat het Saulus verblindde. Met zo'n lichaam zullen wij straks voor de rechterstoel staan. We zullen zo stralen als hij. Sommigen als kleine mensjes, omdat ze nooit groter zijn geworden. Anderen als uitgegroeide christenen door de kracht van Gods geest. Uitgegroeid om ten volle zijn schijnsel te weerspiegelen. Dat zal te heerlijk zijn, lieve mensen. Laten we leven. Laten we leven in het licht van die komende dag. Als die mensen zouden zijn die de Heer Jezus niet kennen, laten ze leven in het licht van deze geweldige zekerheid. Dat ook u zult staan voor de rechterstoel van Christus. Alleen de grote vraag is, welke zitting zult u meemaken? Bij welke zitting zult u betrokken zijn? Hoe zult u daar staan? Stralend als hij? Of doder dan dood? Met een opstandingslichaam, maar nog altijd dood. En leven in het licht van die dag. Door de kracht van Gods geest. Dat staat erachter, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Eén zinnetje. Geloof in de Heilige Geest. Want het is door die geest dat we straks ook zo stralend voor hem mogen staan. God geeft het u en mij. En hij zegene zijn woorden.